welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Ready for Change. Mijn naam is Bianca en ik ben psycholoog hier bij Ready for Change. Ik werk op de hoge intensieve groepsbehandeling. Dat is een groep die 4 dagen in de week behandeling volgt. Ik doe daarnaast ook intakes en ik ben familiebegeleider. En vandaag neem ik een podcast op met mijn collega Nina.
Yes, ja. Yeah. Ik ben Nina, ik ben ook psycholoog bij Ready for Change. Nog niet eerder in een podcastaflevering voorbij gekomen. En ik werk nu zo'n 3 jaar bij Ready for Change. En ik sta vast op de avondgroepen en doe daarnaast ook nog individuele behandelingen en intakes.
Yes. Nou, wij gaan vandaag een podcastaflevering opnemen. Een hele leuke, een beetje anders dan anders. Want we gaan namelijk een Q&A doen. Dus jullie hebben de mogelijkheid gekregen om vragen in te sturen. En we hebben best wel veel vragen ontvangen. Dus dank daarvoor. Dat is hartstikke leuk. En nou ja, die gaan we vandaag bespreken, beantwoorden. En nou ja, in hoeverre we dat kunnen en ook alle antwoorden hebben. En we gaan denk ik maar gewoon van start met de eerste vraag.
Ja, laten we dat doen. Leuk.
De eerste vraag. Er zijn een aantal wat meer algemene vragen over verslaving. Er zijn ook vragen die wat meer van jongeren komen. Dus we hebben het een beetje onderverdeeld. En de eerste vraag is eigenlijk, werken interventies bij verslaafden daadwerkelijk? Dus hebben die interventies, die behandelingen eigenlijk wel zin? Hoe denk jij daarover?
Ja, zeker. Ik denk dat we dat hier ook dagelijks mee mogen maken. Wat alleen wel belangrijk is, dat het gaat om niet alleen stoppen met het gebruiken van het middel of stoppen met gokken, maar dat je daarnaast ook je gedrag verandert, hè? En dat je hier in behandeling komt. Dat je naast dat je hier in behandeling bent ook echt aan de slag gaat met de tools die je hier aangereikt krijgt. Hè? En wat we ook wel vaak zien is dat dat mensen met verslaving onderliggend problemen hebben of moeilijk omgaan met hun emoties. Dus het belang dat daar ook verandering in komt.
Ja, klopt. Ja, dat is ook wel mijn ervaring inderdaad. Dat eigenlijk dat stukje omgaan met emoties, dat is eigenlijk wel het belangrijkste, denk ik. Ja. Dus wat we vaak zien is dat mensen dat niet zo geleerd hebben vroeger bijvoorbeeld. Waardoor ze dus heel erg de neiging hebben om hun emoties te gaan onderdrukken. En dat doen ze dan door middelen, dus alcohol, cocaïne, cannabis, maar ook gokken. Of ook door ander verslavingsgedrag. Dan kan je ook denken aan overmatig sporten, werken, dat soort dingen.
Seks,
zeker. Ja. Eten bijvoorbeeld kan eigenlijk van alles zijn. Dat is dan een manier om dus emoties te onderdrukken. En eigenlijk als je dus niet leert om daar op een andere manier mee om te gaan. Hè, dus dat je leert om op meer gezonde manieren die emoties eruit te laten. Bijvoorbeeld door erover te praten, erover te schrijven. Er zijn heel veel manieren natuurlijk om daarmee om te gaan. Dat anders doen is eigenlijk essentieel om zo'n behandeling te laten werken. Dat is wel wat we wel veel zien hier, denk ik.
Ja. Ja, en dat noemen we ook wel kruisverslaving. Dat we zien dat ook wel. Hè, als mensen hier stoppen met een middel, dat ze dan inderdaad terugvallen in een ander middel. Dus inderdaad heel belangrijk om daar verandering in aan te brengen in je leven.
Ja, zeker. Ja. Kijk, en zo'n behandeling. Iedereen kan natuurlijk zo'n behandeling volgen. Maar helaas zien we wel vaak ook dat een behandeling dus niet werkt, omdat iemand niet echt aan de gang gaat met gedragsverandering. Er komt er dus ook best wel veel terugval voor. Maar wat we ook wel vaak zien natuurlijk is dat mensen dan een tweede keer toch in behandeling komen en dan hebben ervaren van, hey, ik moet toch echt dingen anders gaan doen. Ik moet echt mijn gedrag gaan veranderen. En dan kan zo'n behandeling alsnog uiteindelijk effectief zijn. Bij sommigen is dat de eerste behandeling en bij anderen die hebben daar iets meer oefening en meer terugvallen voor nodig.
Ja, maar het belangrijkste is denk ik om daar juist weer lessen uit te trekken en van te leren van die terugvallen.
Zeker, ja. Ja, dus ja, kan een interventie werken? Werkt dat echt? Ja. Wij denken van wel, anders zouden we hier ook niet zitten, denk
nee,
ik.
Volmondige ja.
Een duidelijke ja, absoluut. Ja. Ik noemde het net al een beetje. Dat er dus best wel veel terugval is. En dat is ook een van de vragen die ingestuurd is. Wat is het percentage van mensen dat terugvalt. En ja, dat is best een lastige vraag. We onderzoeken dat hier natuurlijk ook wel bij mensen die uit behandeling zijn. Ja, alleen zie je natuurlijk vaak dat mensen die reageren op die vragenlijsten die we dan achteraf sturen, dat meestal de mensen zijn die natuurlijk clean zijn. Dus dat is best een lastige vraag. Wat is jouw ervaring daarin?
Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat het ervan afhangt hoe je inderdaad een terugval definieert. Hè. Of je kijkt, je ziet wel eens dat mensen in behandeling zijn geweest en dan bijvoorbeeld een jaar of misschien wel 2 jaar clean zijn, maar dan een keer een uitgeleider, noemen we dat ook wel. Mm. Hè, dat ze toch een keer een terugval hebben en daarna de draad weer oppakken. Ja, maar het is inderdaad wat jij ook al aangeeft. Het is heel lastig te meten, omdat vaak niet de mensen reageren die inderdaad zijn teruggevallen.
Ja, ja en ja, als we het dan hebben over onderzoek wat wij dan doen, dan ja, blijkt dat vanuit onze behandeling dat er ja, dat het wel een hoge succesrate is. Maar goed, dan zit je dus wel een beetje met het stuk dat niet iedereen natuurlijk op zo'n vragenlijst reageert. Maar over het algemeen, ja, is mijn ervaring wel dat terugval gewoon wel echt veel voorkomt bij verslaving, helaas. Dus ze noemen het ook wel de ziekte van de terugval. En dat, ja, dat heeft dan ook wel echt te maken met dat mensen dus vervallen eigenlijk in oud gedrag. He, dus dat ze bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld dingen meemaken in hun leven, moeilijke dingen. En daar dan toch niet echt mee om kunnen gaan met die emotie bijvoorbeeld. He, ook al hebben ze daar misschien wel handvatten voor, maar dat is soms gewoon heel lastig. En dan kan dat weer een beetje gaan borrelen, gaan sudderen. En dan kan dat uiteindelijk voor een terugval zorgen. En dat, ja, dat zien we gewoon helaas best wel vaak.
Ja, of niet voldoende veranderingen aangebracht eigenlijk in hun leven. Dan gaat dat inderdaad ook wel sneller sudderen.
Ja, precies. Ja, en dat gebeurt soms ook tijdens de behandeling natuurlijk al. Dat zien we helaas ook, dat mensen in de behandeling al terugvallen. Het voordeel daarvan is wel dat ze dan ook gelijk in de behandeling het daarover kunnen hebben en kunnen onderzoeken van, hé, waar komt die terugval nou vandaan? En dan hopen we natuurlijk dat ze dat uiteindelijk voorkomen als ze uit de behandeling zijn. Maar goed, ja, dat lukt helaas gewoon niet altijd.
Ja, dus eigenlijk om deze vraag te beantwoorden is eigenlijk best wel lastig om er een percentage aan vast te plakken, denk ik.
Ja, ik denk dat wat het meest gezegd wordt is een beetje dat het 50-50 is qua terugval. Dus 50% valt terug. En dan hebben we het wel volgens mij over echt wel een echte terugval. Als in dus niet een glas of één slok of één lijn. Maar echt wel een terugval volledig in verslavingsgedrag. Ja, want dat is natuurlijk ook wel een verschil.
Ja.
Ja. Maar helaas komt het gewoon veel voor, ja. Ja. Een andere vraag die we ook ingestuurd kregen, is een vraag die we ook heel vaak in de behandeling bespreken. Die ook vaak door mensen die zelf verslaafd zijn worden gesteld. En dat is of eens verslaafd altijd verslaafd waar is. Dus als je eenmaal verslaafd bent, ben je dan eigenlijk voor altijd verslaafd?
Ja, kan je nog van die verslaving afkomen?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk niet het antwoord wat jullie willen horen, denk ik. Maar nee, dat is lastig. Tenminste, je kan wel in herstel komen. Hè? Dus een verslaafde in herstel. Dat betekent dat je ervoor kiest om niet meer te gebruiken. Maar ja, je blijft eigenlijk altijd verslaafd. En dat is eigenlijk best wel een chemisch ingewikkeld verhaal. Ik zou willen vragen of jij me daar misschien in wil aanvullen.
Zeker. Dat is inderdaad, er zit een hele theorie achter eigenlijk. En dat noem je ook wel het biopsychosociale model. Nou, een hele ingewikkelde term. Dat mag je van mijn part ook gelijk weer vergeten. Maar die verklaart eigenlijk verslaving. En die verklaart ook waarom verslaving chronisch is. Dus verslaving is inderdaad een ziekte, ja, waar je helaas nooit meer vanaf komt. We noemen het dus ook echt een ziekte. Je kan het ook vergelijken met diabetes bijvoorbeeld. Diabetes is een ziekte waar je wel gewoon prima mee kan leven, maar waar je wel altijd goed voor moet zorgen. Dus je moet gezond eten, je moet misschien insuline spuiten of medicatie gebruiken, maar je moet daar altijd wel voor zorgen. En dat is met verslaving eigenlijk net zo. Vanuit dat biopsychosociale model, dat verklaart eigenlijk verslaving vanuit meerdere kanten. onder andere dus biologisch. En dat betekent eigenlijk dat verslaving, dat zit eigenlijk in de hersenen. Dus verslaving is een hersenziekte. En dat heeft onder andere te maken met dat er bij mensen die verslaafd zijn, dat er echt afwijkingen eigenlijk gevonden zijn in het brein. Onder andere in het dopaminesysteem. Nou, dopamine, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dat is dat stofje waar je blij van voelt. He, dus dat komt vrij in je hersenen op momenten dat je plezierige dingen doet. Ja, en dat is dus...
Ja, ja. Zoals bij eten, sporten, ja. Seks. Maar ja, dus ook als we middelen tot ons nemen. Ja.
Precies, ja. En wat je dus ziet is dat bij mensen die verslaafd zijn, dat dopaminesysteem eigenlijk wat minder goed werkt. Dus ze hebben eigenlijk van nature hebben zij minder dopamine in de hersenen, minder dopamine receptoren. En dat betekent dus eigenlijk dat ze minder snel blij worden van dingen, simpel gezegd. En op het moment dat je dan middelen gaat gebruiken, dan wordt ineens die dopamine afgifte heel erg gestimuleerd. En dat voelt dan dus ook heel fijn. En dat zorgt er dus eigenlijk ook voor dat ze aan dat gevoel verslaafd kunnen raken. En hoe meer je gaat gebruiken, hoe meer dat systeem van zichzelf ook minder goed gaat werken. Waardoor je brein dus nog meer dat middel nodig heeft of gokken om die dopamine, dopamineafgifte in je hersenen te krijgen, te stimuleren. En daar word je dus mee geboren, met dat systeem minder goed werkt. En dat is dus ook iets wat niet kan herstellen. Dus op het moment dat je stopt met middelen of met gokken, dan blijft dat systeem nog steeds minder goed werken. En dus dat geeft ook aan dat je dus in dat stuk ook altijd verslaafd blijft. Een ander stukje in het brein, dat is ook dat je frontale kwab wat minder goed ontwikkeld is. Dat is dat stuk wat eigenlijk aan de voorkant van je hoofd zit, achter je voorhoofd, zeg maar. Ik kan het nu een beetje lastig aanwijzen. En dat gaat heel erg over het maken van gezonde keuzes, nadenken over consequenties bijvoorbeeld, maar ook plannen, regelen, dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat minder goed ontwikkeld bij mensen die verslaafd zijn. Dus dat betekent dat ze ook minder goed nadenken over consequenties van hun gedrag en dus ook van het verslavingsgedrag en van middelen en gokken. En het is ook zo dat eigenlijk vooral positieve herinneringen aan gebruik worden opgeslagen in de hersenen. Waardoor het dus lijkt alsof het niet zoveel negatieve gevolgen heeft. Wat natuurlijk niet klopt, want zeker als je regelmatig gebruikt en echt verslaafd bent, dan heeft dat heel veel negatieve gevolgen, zeker op lange termijn. Maar ons brein die slaat dat eigenlijk niet echt op.
Nee, het is moeilijker om die eigenlijk terug te halen dan die negatieve herinneringen.
Precies, ja. En die dingen bij elkaar, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat die verslaving dus chronisch is. Want dat is een stukje wat in de hersenen zit, wat niet kan veranderen. Je kan wel natuurlijk trainen dat je meer nadenkt over de negatieve gevolgen. Dat doen we ook hier in behandeling. En je kan er wel zorgen dat je wat beter gaat plannen, dat je meer nadenkt over consequenties. Maar dat in de hersenen, dat kunnen we helaas niet veranderen.
Nee, wat ook misschien wel een kanttekening is, hè, want je gaf net aan van dat is iets waar je mee bent geboren, hè, eigenlijk met die kwetsbaarheid. Maar wat we ook wel zien is dat door langdurig gebruik eigenlijk dat ook kan komen, toch?
Ja.
Dat evenwicht in de hersenen kan veranderen.
Klopt, ja, klopt inderdaad. Ja, je maakt het eigenlijk alleen maar erger daarmee, ja. Ja, en dat is dus iets wat heel lastig kan herstellen. Kijk, en dat hersenstuk, dat is natuurlijk niet... Ja, dat kunnen we alleen controleren door je in een hersenscan te leggen. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar bij iedereen doen. Dus dat weten we nooit 100% zeker. Of iemand die afwijking heeft in de hersenen. Maar goed, we kunnen dat natuurlijk wel zien aan de symptomen en de klachten die iemand heeft. Het is wel zo dat als je dat stukje in die hersenen hebt, dus die gevoeligheid eigenlijk voor verslaving, dat betekent niet dat iedereen ook echt verslaafd raakt, dus echt in actieve verslaving komt. Dat heeft ook te maken met psychologische en met sociale factoren. En dan kan je denken aan traumatische ervaringen bijvoorbeeld. Andere psychische problemen als depressie, angst. En dat heeft ook te maken met wat voor gezin je komt bijvoorbeeld. En hoe je sociale systeem eruit ziet. Dus of er veel mensen zijn in je omgeving die gebruiken of die gokken. Of dat je leert dat erbij hoort, dat normaal is. Dat zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat die verslaving ook echt tot uiting komt. Maar goed, ja, het betekent dus wel dat als het eenmaal tot uiting is gekomen, dat je er dus eigenlijk nooit meer van afkomt.
Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend. Alleen ja, wat we uiteindelijk ook zien, echt wel mensen die hier in behandeling zijn geweest, ook al jaren geleden, dat die ook een heel mooi leven kunnen leiden zonder middelen.
Nou ja, het is natuurlijk wel, hè, als je zo lang in die actieve verslaving zit, dan lijkt het alsof dat het enige is wat er is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, dat is niet zo. Dat is je verslaving die ook jezelf een beetje in de maling neemt. Maar dat maakt het wel gewoon heel lastig. En dat is wat we natuurlijk hier ook gewoon heel veel zien, om uit die verslaving te komen. Je bent het zo gewend. En wat als je dan stopt, wat dan? Hè? Hoe ziet je leven er dan uit?
Ja, het is eigenlijk echt een rouwproces. Hè? Echt van accepteren dat die verslaving ook er voor altijd zal zijn. Dat je voor altijd die kwetsbaarheid hebt. Maar daar is wel heel goed mee te leven en mee te leren omgaan.
Ja. Ja, zeker. Ja, maar het is gewoon heel lastig. Het is inderdaad een rouwproces wat je zegt. Ja, klopt helemaal. Ja. Dus ja, in die zin ben je voor altijd verslaafd. Maar kan het dus wel ook in herstel zijn. En kan je leven er dan echt wel anders uitzien. Mits je er voor kiest om echt je gedachten te veranderen, uiteraard.
Ja, niet meer te gebruiken. Ja.
Precies, ja. Ik zit even te denken hoor, want we hebben natuurlijk nog meer vragen gekregen. Ik denk dat we deze vraag zo wel voldoende hebben beantwoord. Misschien is het leuk om wat meer te vertellen over verslavingen die wij het meeste eigenlijk zien en behandelen.
Ja, de verslavingen die wij eigenlijk het meest behandelen, dat zijn met name alcohol, cannabis, cocaïne en ook wel gokken. Daar verbazen mensen zich nog wel eens over die hier dan in behandeling komen. Maar gokken zien we helaas ook heel veel. En daarnaast ook wel steeds meer designer drugs. Hè. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld ook over 3-MMC, wat steeds meer naar voren komt. Ketamine, amfetamine, speed. Maar ook medicijnverslavingen zoals benzodiazepine. Nou, dan hebben we het dus over de pammetjes ook wel in de volksmond. Dus oxazepam, diazepam. Ja, dus we zien een hele hoop verslavingen. Dingen die we bijvoorbeeld hier eigenlijk niet primair behandelen, dat is bijvoorbeeld een eet- of een seksverslaving. Maar wat we wel vaak zien is dat een seksverslaving bijvoorbeeld of pornoverslaving wel vaak gepaard gaat met een van die andere middelen zoals alcohol of coke. We zien ook wel eens een gameverslaving hier.
Zeker. Ja. Ja, wat ik zelf eigenlijk wel heel interessant vind, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is trouwens, maar het valt me wel op dat we nog steeds qua middelen wat in behandeling komt, blijven toch een beetje bij de klassiekers zeg maar hangen. Dus wat je inderdaad noemde, cocaïne, alcohol, cannabis, gokken. En ondanks dat ik het idee heb dat, nou ja, met festivals of onder jongeren, dat er meer inderdaad die designerdrugs ook gebruikt worden, zien wij dat eigenlijk
minder.
Ja, eigenlijk zelden hier in behandeling.
Ja. Ja, weinig. Ik zie het wel eens. Maar in vergelijking met die andere vier middelen is wel een groot verschil inderdaad daarin. En hoe dat komt. Jij een idee?
Ja, ik zit daar soms wel eens over na te denken. Ik denk dat het... ik kan me zo voorstellen, maar dat is wel even mijn gedachtegang, dus niet gebaseerd op onderzoek. Dat toch wel echt wel meer onder jongeren ook gebruikt wordt. En we zien natuurlijk niet heel veel jonge mensen hier in behandeling. Sowieso is onze behandeling natuurlijk vanaf 18 jaar. Maar ja, we zien ook niet vaak mensen van 1, 22. Ze komen wel op intake en ze komen ook wel in behandeling, maar het merendeel is vaak toch wel ietsjes ouder, gaat toch wel meer richting de 30. Dus misschien dat als we nou nog eens 10 jaar verder kijken, dat het dan dat we dan ook meer mensen voor designerdrugsverslaving in behandeling hebben.
Zeker. En ja, wat je ook wel ziet is mensen die dan bijvoorbeeld voor een alcoholverslaving komen, die dan wel misschien in hun jongere jaren andere middelen hebben gebruikt, maar dan daar uiteindelijk niet verslaafd aan zijn geworden, maar uiteindelijk alcohol hun voorkeursmiddel is.
Dus. Klopt. Ja. Ja. Ja, ik vraag me ook af of het er misschien mee te maken heeft dat die een beetje die klassieke middelen toch langer te gebruiken zijn. Voordat je daar echt klachten van gaat ervaren, weet ik niet. Ja, alcohol heeft natuurlijk ook wel echt flink effect op je lijf. Maar ja, misschien dat designerdrugs dan toch nog weer wat sterker zijn. Dat je daar sneller ook weer last van hebt en er daardoor sneller misschien mee stopt.
Ja, misschien langer een dip van hebt, lichamelijk inderdaad, ja. Met amfetamines of nou ja, ketamine heeft natuurlijk heel veel invloed op je blaas. Dus daar krijg je ook al sneller last van.
Klopt, ja. Ja, dus misschien dat dat er ook inderdaad wel mee te maken heeft. Ja, maar goed, het is niet iets waar wij in ieder geval waar we veel van zien, zeg maar, echt in de behandeling. Nee. Dus dat, ja. Ja, en wat je al zei, hè, is dat gokken, dat we dat, ja, dat we dat wel echt veel zien in behandeling. En een van de vragen is ook of we een toename merken van gokverslaving of mensen die in behandeling komen voor gokken. Ja, want ik weet niet wat jouw ervaring daarin is.
Ja, ik denk het zeker wel. Echt de laatste jaren ook wel na de coronaperiode. Mensen die veel in behandeling kwamen. Casino's gingen dicht. Dus mensen gingen steeds meer online gokken. Nou ja, wat nu ook helemaal upcoming is natuurlijk al een aantal jaren. Het traden, crypto. En ja, wat we ook wel zien is dat jongeren steeds eerder ook beginnen met bijvoorbeeld geld uitgeven aan voetbalwedstrijden, Toto, of via spelletjes zoals FIFA geld uitgeven. Dus dat gokken begint ook al steeds eerder, maar we zien ook wel echt een duidelijke toename daarin. Ja, dat is mijn ervaring. En bij jou?
Ja, zeker hoor. En wat me ook wel opvalt is dat zeker met dat traden, daar gaat natuurlijk, en die crypto gaat gewoon heel veel geld in om. Dus ik heb echt wel wat mensen gezien die daardoor zich eigenlijk in hele korte tijd zich echt flink in de schulden hebben gestoken. En dan hebben we het echt over 10.000 euro's. Ja, omdat je gewoon met dat traden gaat gewoon veel meer geld in om. En dat heb je met een casino, kan je natuurlijk ook veel geld inzetten, maar dat gaat meestal niet om tienduizenden euro's. Nee. Dus ik denk ook dat we daardoor misschien ze ook sneller in behandeling zien.
Ja, omdat die problemen,
dat de gevolgen gewoon groter zijn. Ja. Dus ik vind het ook wel lastig te zeggen of er dan echt een toename is in gokverslaving. Of dat we ze gewoon meer zien, dat ze altijd een beetje lastig bepalen.
Omdat het gewoon meer negatieve gevolgen eigenlijk met zich meebrengt. Dus dat de kosten meer op zijn gelopen eigenlijk.
Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook meespeelt. Ja, maar ik denk dat gokken als verslaving, dat wel meer aan het opkomen is.
Ja.
Ja, we zien het eigenlijk best wel veel in behandeling. En zeker in de avond bij jullie is dat volgens mij ook echt wel veel, hè?
Ja, zeker in de avondbehandeling inderdaad meerdere mensen in de groep gehad met gokverslaving inderdaad. Dat is nog wel eens lastig, omdat mensen met andere verslavingen, zoals bijvoorbeeld alcohol of cocaïne, of tenminste mensen met een gokverslaving, hebben soms het idee dat hun verslaving anders is dan, cocaïne of alcohol. Ja. Eenmaal in behandeling komen ze daar dan vaak wel achter dat het uiteindelijk hetzelfde is. Dat proberen we ook uit te leggen, hè, met alle kennis die we hebben. Maar ja, een gokverslaving kan soms eigenlijk nog tot ernstige gevolgen leiden dan bijvoorbeeld een alcoholverslaving. Neem niet weg dat alcoholverslaving natuurlijk ook super funest voor je lichaam is. Dus.
Ja, nee, dat ben ik zeker met je eens hoor. Ook omdat, kijk, natuurlijk met middelen is het vrij logisch. Hè? Je maakt daar ook je lijf mee kapot en je geest. En met gokken is dat een beetje lijf natuurlijk. Je neemt niet letterlijk iets tot je, zeg maar. Je neemt geen middel tot je. Maar ik denk dat mensen zich wel vergissen in hoeveel effect dat alsnog kan hebben, ook op je psyche en op je lijf. En juist ook.
Ja, de sociale situatie.
Precies.
Je kan je huis kwijtraken. Nou ja, partners die weggaan. Kinderen, banen kwijtraken.
Ja. Ja, en ook die hopeloosheid die het met zich meebrengt. Als je dan inderdaad een heel groot geldbedrag bent verloren. Er zijn echt wel mensen die daar ook echt suicidaal van zijn geworden. Die dus echt zelfmoordgedachten ook hebben gehad door die gokverslaving. Dus het is een verslaving die echt niet onderschat moet worden, denk ik.
Nee, zeker. En wel heel belangrijk, denk ik, om te behandelen. Want wat we ook wel zien is dat mensen van gokverslaving in behandeling komen en dan uiteindelijk dat grote geheim met hun omgeving hebben gedeeld, hè, van die schulden en dat die zucht naar gokken dan eigenlijk op dat moment even helemaal weg is. Maar ja, juist wel belangrijk om dan alsnog in behandeling te komen om te leren gaan met die triggers, hè. Waarom ben je gaan gokken en dat kan natuurlijk gewoon weer terugkomen.
Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, en ook met gokken heb je natuurlijk het risico op het ontwikkelen van een kruisverslaving. Ook al is dat dan geen middel, zien we ook best wel vaak dat, ja, dat mensen dan daardoor dus ook het risico niet inzien van bijvoorbeeld alcohol drinken in het weekend. Ja. Maar ook gokken werkt precies hetzelfde in je hersenen met dat dopamine systeem. Dus ook vanuit gokken kan je een kruisverslaving weer naar middelen ontwikkelen. Dus ja, dat is ook gewoon echt wel een ernstige verslaving. Ik zie dat we best wel weer een tijdje aan het kletsen zijn zo met elkaar. We kunnen hier natuurlijk nog uren over doorgaan, want we vinden het super interessant. Maar omdat we nog best wel wat vragen nog niet besproken hebben, die jullie ook hebben ingestuurd, gaan we voor nu deze aflevering afronden. En dan gaan we in een volgende podcastaflevering gaan we terugkomen op de andere vragen die ook nog zijn ingestuurd. En dat zijn vragen die ook wat meer door jongeren zijn ingestuurd. Dus dat gaat bijvoorbeeld over groepsdruk. Bijvoorbeeld over drugsgebruik op festivals. Hoe je dat veilig kan doen. En het gaat ook over 3MMC. Dus daar hebben we het net al heel kort even over gehad. Dat is echt een designerdruk die wat meer aan het opkomen is. Dus ook een interessant onderwerp. Dus daar gaan we volgende keer gaan we daar nog eens even uitgebreid bij stilstaan.
Ja, super interessant.
Oké, nou heel erg bedankt allemaal voor het luisteren. Superleuk dat jullie wat vragen hebben ingestuurd. En hopelijk tot de volgende aflevering.
Yes, tot de volgende.
Doeg!